Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 78, het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren hart om naar mijn stem te horen. 78 vers 1. Met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daaraan uit Psalm 103, het vierde vers. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. De belijdenis uit Psalm 103 vers 4, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief van Paulus aan de Filippenzen, het vierde hoofdstuk, en daarvan lezen we de eerste 19 versen. Filippenzen 4, versen 10 tot en met 19. Filippenzen 4, we beginnen te lezen vanaf vers 10, en dan lezen we Gods heilig woord als volgt. Daar schrijft Paulus, geleid door de Heilige Geest, en ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst, die dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte. Het laatste vers dat we hebben gelezen, Filippenzen 4 vers 19. Daar lezen we Gods woord, de tekst voor de preek. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Zoek het aangezicht van de Heere in gebed en bidden we om zijn zegen. Laten we gaan bidden. Almachtige, eeuwige en getrouwe God, op deze prachtige zomerdag zijn we samengekomen op de eerste dag van de week in dit kerkgebouw. U hebt ons alle gespaard in de achterliggende week, in de achterliggende periode mogen we wel zeggen, wanneer we op reis zijn geweest en we weer thuis zijn gekomen van vakantie. We danken u daar ootmoedig voor. Want het is niet alleen dat u ons ergens brengt en dat u ons bewaart over de wegen, maar het bijzondere voorrecht dat we vandaag mogen ontvangen op de opstandingsdag van uw Heer Jezus Christus, is dat we daar mogen zijn waar u wilt zijn en waar u in het bijzonder wilt werken, de werkvloer van uw Heilige Geest. Dat is toch wat u hebt beloofd te zullen doen. En daar bidden wij u ootmoedig om, met de belijdenis dat wij alles hebben verzondigd. U zou geen onrecht doen als de deuren vandaag gesloten zouden blijven en er geen woord meer zou zijn dat we zouden kunnen lezen. Ook onder uw kinderen, want in onszelf is nooit een reden waarom u naar ons zou omzien en waarom u tot ons zou willen spreken. Maar u hebt geopenbaard in uw woord dat u met het oog op uw eer, de eer van uw deugden, u een gemeente vergadert een eeuwige leven, hebt uitverkoren van eeuwigheid. En dat is nog ook tot zaligheid van zielen. En dat u die twee aan elkaar verbonden hebt, uw eer en de zaligheid van zondaren. Dat is dan ook onze pleitgrond deze middag. Als we u bidden om uw zegen, Heere, doe het toch om uw grote naam. Doe het om de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die in de plaats van doodschuldige zondaren aan uw heilig recht volkomen heeft voldaan. Het bloed dat hij heeft gestort tot verzoening van alle zonden. Het bloed waardoor al uw beloften ja en amen zijn. Wil zo medelijden met ons hebben. En aan ieder van ons schenken wat we nodig hebben. Al zijn we hier samen, als gemeente, als gastpredikant, het een en zelfde woord kunt en wilt u toch heel persoonlijk adresseren. Zodat die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, niet langer meer door kan leven zoals hij of zij dat altijd nog heeft gedaan. Maar dat u ze arresteert, dat u harten verbreekt, en dat u onwilligen gewillig maakt, dat u ogen van het geloof schenkt, oren aan ons hart, waardoor wij gaan zien wie wij zijn en wie u bent. Dat u, zoals u dat alleen kunt doen, soeverein, uw werk voortzet, ook in het midden van de gemeente van Renswoude. Daar bidden we om. Neem genadig weg wat ons kan hinderen. Wellicht een hart vol met zorgen. Onze gedachten vol. Of dat we gemakkelijk afgeleid worden door onze omgeving. Of door de warmte. Wat al niet meer wat ons kan hinderen. Heer, u weet hoe zwak we zijn. Maar niet staat u toch in de weg om krachtig te werken. Daar staat uw woord toch vol van. Want u bent een wonderdoend God. U zorgt er toch voor dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Wil uw volk en kinderen ook verder onderwijs geven. En leiden op de weg ter zaligheid. Dat we er toch altijd weer aan herinnerd moeten worden waar het op aankomt. En dat de dingen van u en uw koninkrijk toch ook het allerbelangrijkste mogen zijn en blijven. U weet hoe gemakkelijk we afgeleid kunnen worden. Verleid door deze wereld. En hoe dwaas ons eigen boze hart is. We smeken van u dat u overvloedig wilt werken. Opdat er opwas mag zijn in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dat u zo uw eigen werk ziet bekroond. Gedenk aan de broeders van de kerkenraad. Geef ook wat zij nodig hebben in hun ambtelijke bediening. Gedenk ook aan onze vriend en broeder, dominee de Boer, die u aan deze gemeente hebt verbonden. Als hij met zijn gezin ook wat rust mag nemen, zegen ook voor hem deze periode en breng hem ook weer veilig terug, om dan ook met nieuwe, frisse moed, door u toegerust, het werk in de gemeente mag hervatten. En ook in het brede kerkelijke werk, ook aan de universiteit. Gedenk hem zo met zijn gezin en geef hem genade om maar steeds aan uw voeten te zitten en onderwijs van u te ontvangen. We bidden ook voor hen die nog met vakantie zijn. We willen ook hen nog een goede tijd geven en ze ook op uw tijd weer in ons midden brengen. We bidden voor hen die juist in deze periode eenzaamheid ervaren, omdat een geliefde wordt gemist en er ook velen weg zijn. Wat kan het ook aan ons knagen als we een weg van zorg en moeite moeten gaan? O, dat toch onze sterkte in u de Heere mag zijn. En dat we toch niet zo dwaas zijn dat we onszelf aanpakken en onszelf een beetje proberen moed in te praten. Dat is wat de wereld ons leert en wat de wereld doet. Maar dat we toch ons oor te luisteren leggen bij wat u tot ons te zeggen hebt. En dat we het mogen ervaren, ook vandaag. Dat u het bent. Gezegende borg en zaligmaker, die uw werk voortzet in de hemel als koning, profeet en priester, dat u het bent die tot ons spreekt. En dan is het goed, want uit uw mond komt alleen maar wijsheid voort. Een rijke schat van wijsheid. Dat we ons oor dan ook te luisteren leggen bij wat u tot ons te zeggen hebt. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. Zegen al het werk dat in uw rijk wordt gedaan, van zending en evangelisatie. We denken ook aan het vertaalwerk en de verspreiding van uw woord. Wil de werken van de boze verbreken. O, hij gaat er rond als een briesende leeuw in deze wereld. Hij verschijnt aan ons als een engel des lichts. Ook in ons eigen leven, in de gemeente, in de kerken, ook de kerken die ons lief zijn. We bidden van u dat u ons bewaart bij de waarheid van uw woord. Dat u ook denkt aan de kerken in ons vaderland. En ook ons kerkverband, waartoe we behoren. Ook al de voorbereidingen voor de synode, het vergaderwerk, al de afgevaardigden, heren. Ja, we bidden voor ze allen. Dat u beslag legt op het hart van een ieder. En dat u ons leidt door uw geest. En dat u ons niet overgeeft aan onszelf. Maar dat we in een weg van verontmoediging en schuldbelijdenis toch ook op het rechte pad van uw geboden mogen wandelen. O getrouwe God, gedenk zo aan ons. Denk aan uw verbond. En dan bidden we in het bijzonder ook voor uw oude verbondsvolk Israël. In het Midden-Oosten staat alles op scherp. En het lijkt voor ons besef wel dat het naar een kookpunt gaat. En wij huiveren. Wij vrezen. Wij beven. Voor wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Mogen onze ogen op u zijn. U, Heere, die trouw blijft aan uw woord, wil toch het getal der heidenen volmaken en uw belofte voor uw verbondsvolk Israël vervullen, opdat de aarde vol zal zijn van de vreze van uw naam en gans Israël zalig zal worden. Onze ogen zijn op u. Bij wie de macht is om de harten van koningen te neigen als waterbeken. U bent het toch die regeert? En zo is onze verwachting van u. En als wij dat bij u brengen, de belijdenis van onze zonde en schuld, smeken wij van u. Hoor ons om Jezus wil, die u altijd hoort, uit genade alleen. Amen. De gemeente, de dienst der offeranden zal nu plaatsvinden. En ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 112, de versen 1, 3 en 4. 112, vers 1, 3 en 4. na het amen van de preek uit Psalm 36, de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Bij u, Heere, is de levensbron. 36, vers 2 en 3. Na het amen van de preek. Liefde gemeente, is er iets waar u graag meer van zou willen hebben? Jonge mensen, heb jij iets waar je graag meer van zou willen hebben? Natuurlijk, we krijgen al zoveel. In het rijke Westen, in zekere zin ontbreekt het toch ons aan niets. Het is toch ook een voorrecht wat we wel niet allemaal ontvangen. Onverdiende gaven van de Heere. Ja, ja, dat weet ik. Maar toch, zeg nou maar, waar zou u graag meer van willen hebben? Ja, als je niet zoveel energie hebt, dan zie je eruit dat de tijd komt dat je weer meer energie hebt. En als je wat kwakkelt met je gezondheid, dan zie je eruit dat je gezondheid weer een stijgende lijn gaat. En als je aan het einde van de vakantie, jonge mensen, geen geld meer hebt, dan zie je eruit dat je weer wat te besteden hebt, toch? Het kan ook zijn dat je ergens naar uitziet wat je nog helemaal niet hebt. Ze denken aan iemand die eruit ziet dat hij verkering kan krijgen met een lieve jongen of een lief meisje. Dat je eruit ziet dat je levenswensen, waar je al zo lang op wacht, dat die vervuld worden. U zegt, nou ja, als u dat allemaal zo noemt, dat gaat dus allemaal over de dingen van dit leven. Maar daarvoor ben ik hier niet in de kerk gekomen. Ik ben naar de kerk gekomen voor geestelijk voedsel. Voedsel voor mijn ziel. Ik zie er naar uit dat ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Ik zie eruit naar vrede voor mijn geweten, voor mijn hart. Dat ik mag weten dat Hij de mijne is en dat ik de zijne ben. Naar overvloed van geestelijk voedsel. Nou, de tekst waar we vanmiddag naar luisteren is een woord van de apostel Paulus, die hij spreekt namens zijn zender, een rijke belofte voor de gemeente van Filippi. Want Paulus zegt dat God er zal voor zorgen, na zijn rijkdom, te geven aan de gemeente, zodat het de gemeente aan niets zal ontbreken. Gods overvloed, dat is het thema van de preek. Drie gedachten. Als een onverdiende beloning. Gods overvloed zorgt voor rijke verzadiging. En Gods overvloed weerspiegelt zijn deugden. Gods overvloed als een onverdiende beloning zorgt voor rijke verzadiging. En weerspiegelt zijn deugden. De tekst van onze preek komt aan het slot van de brief. En nadat Paulus het een en ander heeft gezegd tegen de gemeente. Als Paulus deze brief schrijft, is hij in gevangenschap in Rome. Hij zegt aan het begin van de brief, in vers 7 van hoofdstuk 1, dat hij spreekt over banden. En daarmee bedoelt hij dan zijn gevangenschap. En Paulus heeft het moeilijk als hij de brief schrijft. Hij wijdt er ook over uit in deze brief. Niet zozeer dat ze omstandigheden zo moeilijk zijn, dat is misschien ook wel zo, maar daar hoor je hem niet over. Maar waar Paulus onder lijdt, is dat de naam van Christus smaadheid wordt aangedaan. Er zijn mensen die preken in de naam van Christus en daarmee lijden van Paulus verzwaren, valse leraars. Paulus heeft een bijzondere band met deze gemeente. En dat zegt hij ook in het gedeelte dat we hebben gelezen. Hij prijst de gemeente dat ze altijd met hem hebben meegeleefd. En dat ervaart Paulus ook als dat ze met hem verdrukking hebben geleden, omdat ze altijd aan hem hebben gedacht in hun gebeden. En deze gemeente heeft Paulus altijd bijgestaan, ook in de meest praktische zaken. Ze hebben Paulus wel eens het een en ander toegestuurd. En daar wil hij nu ook de gemeente voor bedanken. Epafroditus is namelijk geweest, een trouwe medestrijder van Paulus, een helper van Paulus in het evangelie. die is bij Paulus geweest in de gevangenis en die heeft een gave, een gift van de gemeente van Filippi aan Paulus overhandigd. Wat zal dat zijn geweest, jongens en meisjes? Wat zal Epafroditus hebben gegeven? Nou, geen envelop met geld, maar misschien wel wat eten en kleding. En ik denk ook wel schrijfgerij, papyrus, een pen, om mee te schrijven, zodat Paulus brieven kan schrijven aan de gemeente. Zo vindingrijk zal de gemeente wel geweest zijn. Ze leven immers mee. En Paulus is oprecht blij met de gave van de gemeente. Zeker wanneer we beseffen wat het de gemeente gekost heeft om deze gave naar Paulus toe te sturen. Dan zullen we helemaal wel begrijpen dat een bedankje van Paulus kan toch wel het minste is wat hij kan doen. Want de gemeente van Filippi is een gemeente in de streek die heet Macedonië. En in die tijd leden de mensen in Macedonië gebrek. Er was economische onzekerheid en de grote steden, waaronder ook Filippi, hadden het extra zwaar. Heel de bevolking leed gebrek en dat zal aan de gemeente niet voorbij zijn gegaan. Dat betekent dat deze gemeente een royale gift niet zo uit de mouw kon schudden, maar daarvoor een offer heeft gebracht. Ze hebben iets laten staan wat ze eigenlijk nodig hadden, maar in plaats daarvan geven ze het aan Paulus. Want dat is een offer, jongens en meisjes. Ja, ik ben iets te snel als ik zeg wat jij net in de collectezak hebt gedaan is geen offer voor jou. Dat weet ik natuurlijk niet. Want misschien heb je wel je eigen geld erin gedaan en was dat het weinige geld wat je nog had. Maar in de regel offeren wij, ja, wij geven wat. Wij geven van onze overvloed in de regel. Maar echt offeren is dat je wat laat staan met het oog op Gods koninkrijk. Want dat deed de gemeente van Filippi. Begrijpelijk dat Paulus hier in dit gedeelte ook spreekt over een reukoffer. Daar verwijst hij eigenlijk naar die oud-testamentische reukoffer, een offer van dankbaarheid. Een reukoffer, dat verspreidt een lieflijk, een heerlijke geur, dat staat symbool voor de dankbaarheid en voor de liefde die geuit wordt. Nou, zo'n offer is de Heere aangenaam. Dat ziet de Heere graag, dat ontvangt hij graag. Liefde die tot hem wordt geuit, dat is de liefde die hij eerst zelf in het hart heeft gelegd. En die dan terug wordt gegeven aan hem. En dat is toch ook eigen aan liefde, echte liefde, zuivere liefde. Liefde geeft. Zo bezien kunnen we de gift van de gemeente van Filippi wel vergelijken met die weduwvrouw. Weet u wel, die twee penninkjes, haar hele leeftocht, haar hele levensonderhoud in de schatkist wierp. En de Heer Jezus zag het, dat hij daar tegenover zat. En de discipelen gaf hij toen onderwijs, dat hij zei dat deze vrouw meer had gegeven dan de rijken die erin werpen naar hun overvloed. Deze weduwvrouw die had gegeven in het vertrouwen dat de Heere voor haar zou zorgen. Als zij nou maar trouw was in de dienst aan de Heere, als zij haar hele leeftocht, het weinige wat ze had, maar toch, daar had de Heere recht op en ze gaf het in het geloof dat de Heere verder voor haar zou zorgen. De gemeente van Filippi kende iets van dat geheim. Vertrouwen op Gods vaderlijke goedheid en zorg, te midden van die moeilijke economische en sociale omstandigheden. Vertrouwend op wat de Heer Jezus heeft gezegd in het onderwijs, dat hij ook aan zijn discipelen gaf, dat de Heer voor de musjes zorgt en dat wij mensen de musjes nog verder te boven gaan. Hoeveel te meer zal de Heer dan niet voor zijn kinderen zorgen? En heeft de Heer niet beloofd dat wanneer we Gods koninkrijk als eerste zullen zoeken, hij ook voor alle andere dingen van het tijdelijk leven zal zorgen? Nou, Paulus heeft in die gift de liefde van de gemeente geproefd. Liefde tot de Heer en zijn dienst, liefde tot de apostel, liefde tot zijn werk, liefde tot de medemens die nog onbekend is met het evangelie. Dat ook anderen bereikt mogen worden, dat het getal der gezaligden vol mag worden? Herkent u daar iets van? Van dat verlangen, van die liefde, van die vrijgevigheid aan de Here en zijn dienst. Nee, ik ben hier nou niet bezig om ervoor te zorgen dat de collecte hier omhoog gaat, dat is mijn doel niet. Maar waar het om gaat is of we nou die liefde kennen. En daarom zo graag geven, niet alleen in geld, maar ook in onze energie en in onze tijd, aan de gemeente en aan de dienst van de Here. Alles wat daarmee te maken heeft, het zendingswerk, het evangelisatiewerk, dat het ons hart heeft. In de gemeente van Filippi was het besef gekomen dat de Here recht heeft op het leven van een ieder. En er was verlangen gekomen om zijn koninkrijk op de eerste plaats te zetten. Dat bepaalde hun agenda, dat bepaalde hun bezigheden, dat bepaalde hun gewrichting aan hun denken en de besteding van de, ja, van alle gaven die de Here geeft. Dat is wat de Heilige Geest doet. Als de Heilige Geest, jongens en meisjes, de liefde van God in je hart uitstort, als Hij je een nieuw hart geeft, dan krijg je liefde tot de Here en alles wat met de dienst van de Here te maken heeft. Want van onszelf hebben we die liefde helemaal niet. Nee. Oh, we hebben best wel wat over voor de kerk en zo hoor. En we willen ook wel Bijbel lezen zo en ook wel bidden, dat doen we allemaal wel. Maar vanuit onszelf zijn we toch wel egoïstische mensen. Het gaat om onszelf. En als we na genade wat van die liefde mogen kennen, dan weten we ook van onszelf hoe we nog zozeer op onszelf gericht kunnen zijn. Maar daar krijg je dan juist last van. Daar krijg je dan last van. En dat brengt je dan juist tot een ootmoedig gebed bij de Here. Dat de Here met zijn geest krachtig wil werken. Dat Hij je laat zien wie je bent in jezelf, maar in het bijzonder dan ook wie God wil zijn voor arme zondaren. En dat Hij je hart en leven zo vernieuwt dat je meer en meer gericht mag worden op God en op zijn woord en op de vervulling van zijn belofte. En dat je dan eruit ziet dat dat je gebed wordt. Is dat bij u ook zo? Kunt u dat zeggen? Wat vrij heeft elk die uw wet bemint? Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Ik heb er nog nooit verdriet van gehad. Ik ben nog nooit teleurgesteld in de dienst van de Heere. Zo was het met Filippi. En dat was er overvloedig. En er is, zo zegt Paulus, geen gemeente geweest die zo heeft meegeleefd als Filippi. Met trouw en toewijding. Door voor Paulus en zijn dienst te bidden en een gift te geven. Nou, Paulus komt er dan aan het slot van deze brief dan nog een keer op terug. En hij maakt ook duidelijk dat hij die gift heel goed kan gebruiken. Het is van harte welkom. Maar, zo maakt hij ook duidelijk, ze moeten niet denken dat hij van hun gaven afhankelijk is. Nee, zo maar legt hij uit ook in het 11e vers. Hij weet wat het is om gebrek te lijden. En hij heeft ook geleerd om vergenoegd te zijn. Om ook tevreden te zijn in hetgeen hij is. In alles wat de Heer nou geeft, ongeacht nou wat zijn omstandigheden zijn. En wat hij zelf door genade heeft mogen leren kennen, dat is wat hij nou ook de gemeente van Filippi voor wil houden. Want Paulus legt uit dat er iets is wat voor hem veel belangrijker is dan dat hij een bedankje geeft. Eigenlijk is het een bedankje zonder dankje wel te zeggen. Want hij wijst de gemeente erop dat hij weliswaar die gave van hen heeft ontvangen, waar hij blij mee is, maar waar Paulus nou naar uitziet, is dat wat ze nou hebben gedaan ook vrucht mag gaan dragen in hun leven. Dat er geestelijke vrucht mag komen. En wat is dat, geestelijke vrucht? Nou, dat ze mogen toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is veel belangrijker. Dat God in deze gave tot zijn eer komt. Dat de Heere ze onverdiend zal belonen. Ja, toch wel belonen, dat wil zeggen dat de Heere ze geeft. Niet omdat ze dat nou verdienen, maar uit genade. In de weg van dat ze die gift hebben gegeven, daarmee zegt Paulus, daarmee hebben jullie ten diepste aan God gegeven. Maar dat zal hij rijkelijk belonen uit genade. De Heere zal het vergelden. En dan gebruikt Paulus hier boekhouderstaal. Hij zegt, ja, jullie hebben aan de uitgavenkant het een en ander, staat er, jullie hebben dat iets naar mij gestuurd, dat heeft jullie wat gekost. Maar nou zie ik er naar uit dat er bij jullie inkomstenkant er nu rente komt. Rente van wat jullie aan mij hebben gegeven, vrucht van wat jullie mij hebben gegeven. En Paulus zegt, en de Heere zal dat doen. Een onverdiende beloning. In de weg dat jullie vertrouwd hebben op de Heere. Dat Hij ook voor jullie genadig zal voorzien. Vandaar dat Paulus hier begint met doch. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Dan zijn we bij onze tweede gedachte. Dat Gods overvloed zorgt voor een rijke verzadiging. Want, zo zegt de tekst, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft. Vervullen al uw nooddruft. Wat betekent dat? Vervullen. Nou, jongens en meisjes, dat kun je ook lezen in de kanttekeningen. Dat betekent dat de Heere aanvult, dat de Heere voorziet. In alle dingen wil voorzien en dat hij overvloedig wil geven. Overvloedig geven. Dat is wat de Heere doet. Overvloedig geven, mild en overvloedig, dat doet hij, dat schenkt hij. En dan zegt hij, al uw nooddruft. En nooddruft is een oud Nederlands woord voor, ja, alles wat je nodig hebt voor dit leven en voor de eeuwigheid. Alles wat je nodig hebt voor dit leven. Nou, je hebt eten en drinken nodig, je hebt kleding nodig, een onderdak heb je nodig. En wat je nodig hebt voor je ziel, de vergeving van zonde, ik noemde eerder al vrede voor je hart, de belofte van het eeuwige leven, dat het goed is tussen God en je ziel. Nou, alles wat je nodig hebt voor dit leven en voor de eeuwigheid. Dat wil de Heere overvloedig geven. En dan voegt Paulus eraan toe dat God dat zal doen in heerlijkheid. In heerlijkheid. Dat betekent niet dat God het zal geven in de heerlijkheid. Dat is het leven na dit leven. Als God zijn kinderen tot zich neemt. Nee, het betekent dat hier en nu ervaren zal worden. Dat de Heere in alles zal voorzien. En dat hij dat mild en overvloedig zal doen. Weldadig. In de gave die de Heere geeft, blijkt zijn heerlijkheid, zijn overvloedige liefde. Zijn liefderijke zorg en zijn trouwe leiding. Dat zijn oog op de zijnen is. Zijn vaderlijke goedheid. Die is er voor allen. Die de gezindheid van de gemeente van Filippi kennen. Ja, de Heere kan toch alles geven. De Heere zou je een miljonair kunnen maken, toch? Dat zou kunnen. Dat zou hij kunnen. De Heere heeft macht om je altijd gezond te laten zijn. De Heere heeft macht om je lang leven te geven. Hij heeft het vermogen om je een geslaagd leven te geven. Dat alles voor de wind gaat. Want hij heeft toch al die macht. Hij kan het overvloedig geven. Ja, we weten allemaal wel dat je dat niet krijgt. En iemand zegt, nee, maar ik hoef ook geen miljonair te worden hoor. Maar goed, een mens loopt toch wel heel wat teleurstellingen op in zijn leven. We leven in gebrokenheid en ieder mens voelt dat. We maken allemaal verdriet mee. En pijn en moeite. Lichamelijk en psychisch ook. En dat lost de Heere niet allemaal op. Nee, dat doet hij niet. Denk maar aan de gemeente van Filippi, die het zo zwaar heeft, economisch en ook in sociaal opzicht. Ze ervaren armoede, ze hebben zelf amper genoeg om voor hun dagelijks leven. Klopt het dan wel wat Paulus zegt? Als hij dan tegen die gemeente zegt dat God aan zijn rijkdom vervullen zal al uw nooddruft. Hoezo? Als je gebrek leidt. Hoezo? Als het in je leven allemaal zo tegen zit. En dat is een hele begrijpelijke vraag. En er zullen hier in Renswoude ook wel zijn die worstelen met die vraag. Die worstelen met hun onverhoorde gebeden. Want wat God kan, dat doet hij niet altijd. Dat is niet altijd naar zijn wil. Wat is Gods wil dan wel? Ja, dat weten we dan niet. Ja, maar wat is nou de wil van God die hij wel heeft geopenbaard? Wat weten wij van Gods wil? Nou, hij wil dat niemand verloren zal gaan, maar dat je behouden wordt. Hij heeft je behoud op het oog. Hij heeft toch geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. U zegt, ja, dan gaat het dus weer over dat geestelijke. Dat heeft dan weer niks te maken met dit leven. Jawel, jawel. Het gaat erom dat de Heere belooft alles te geven wat je nodig hebt voor ziel en lichaam, voor dit leven en voor de eeuwigheid. Maar wat we voor dit leven nodig hebben, waarvan God zegt wat goed en nodig is, dat staat dan wel onder de beheersing, onder de koepel van Gods koninkrijk. Dat de Heere in de woestijn van dit leven alles zal geven wat je nodig hebt. Om in het hemels Kanaan aan te komen. Dat laat de geschiedenis van het volk Israël toch duidelijk zien. De Heere heeft het volk door de woestijn geleid. En Mozes zegt dan aan het begin van Deuteronomium 1 dat God zijn volk door de woestijn heeft geleid, gelijk een man zijn zoon draagt. Dat is een heel teer beeld. Daarin klinkt door de vaderlijke goedheid en trouw en liefde en geduld, verdraagzaamheid. Het volk ontving eten en drinken, schaduw en bescherming, genoeg om in Kanaan te komen. De Heere zorgde ervoor dat zijn beloften vervuld werden. Dat is wat God op het oog heeft. Dat zijn belofte vervuld wordt. En dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Bij alle vragen die wij kunnen hebben in dit leven, bij alle moeite, bij alles waar we om bidden, alles dat we nodig hebben. Wat hebt u nodig? Alles dat nodig is, dat Gods beloften in mijn leven worden vervuld. En dan weet God op het volmaakst hoe zijn beloften in mijn leven vervuld kunnen worden. En daarom is het nodig dat ik soms moet inleveren. Of misschien wel heel veel moet inleveren. Dat ik voor mijn besef aan het achteruitboeren ben. En dat de Heere dat doet met het oog op ons eeuwig behoud. Wat wij als verlies rekenen, is dan uiteindelijk tot onze winst. En daar staat Christus garant voor. Dat zegt de tekst ook. God vervult de nooddruft van zijn volk door Christus Jezus. U zegt dat betekent om Jezus wil, dat hij dat allemaal heeft verworven, heeft verdiend. Ja, dat betekent het inderdaad. Dat alles wat we ontvangen, ook de goede gaven zoals wij dat ervaren, aan eten en drinken en zoveel wat we ontvangen, dat je mag zeggen, moet zeggen, dat heeft bloed gekost. Elke slok water, elke boterham die je eet, daarvoor heeft Christus geleden. Om dan maar te zwijgen over die prachtige auto waar je in rijdt. Of die mobiele telefoon. Die is verworven door Christus. Door de straf te dragen die wij hebben verdiend. Hij heeft helse smarten geleden. Zodat u, jij en ik in de kerk kunnen zijn met fatsoenlijke kleren aan. En door zijn offer zal Gods kind geen gebrek lijden. Dat is niet hoe de wereld het ziet. Dat is ook niet hoe we ons eigen vlees, mijn eigen ik, dat wil ervaren. Maar dat is wel wat in het geloof beleefd wordt. Dat je door het geloof mag zien dat zelfs het kwade in ons leven, ook het kwade dat er misschien wel door eigen schuld is gekomen. Nou, dat is natuurlijk altijd zo, maar heel persoonlijk door een bepaalde zondige daad. En je daar eigenlijk je leven lang de gevolgen van moet dragen. Dat de Heer dat allemaal wil ombuigen ten goede. Hoe leer je dat dan? Om daaronder te buigen en om dat te mogen zien door het geloof. Ja, in jezelf heb je dat niet. In jezelf merk je alleen maar weerstand, opstand. Maar dat is wat de Heer ons wil leren in de oefening van het geloof. Dat is dat de Heilige Geest ons leert richten om op Christus, om op Christus doet richten en op Hem doet zien. En daar wist Paulus alles van. Daar kon hij over meespreken. Want hij zegt in dit gedeelte dat hij weet wat het is om overvloed te hebben. En hij weet wat het is om gebrek te lijden. Maar hij zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat betekent dus niet, ik kan alles doen wat ik wil, want Christus zal me altijd helpen. En daarom zal het wel goed gaan met mij. Geen van de wal prediking. Niet ik krijg waar ik om bid. Maar het betekent dat Paulus heeft geleerd door Gods genade niet afhankelijk te zijn van zijn omstandigheden. Ook niet afhankelijk te zijn van de gaven van de gemeente van Filippi. Maar dat hij zich afhankelijk mag weten van zijn God. En van de gaven van zijn God. En daarvan heeft Paulus geleerd, die is genoeg. De gaven van God zijn genoeg. Want ze komen van hem. God van wie we niet anders kunnen zeggen dat hij goed is. En daarom is Paulus niet te neergeslagen. Al maakt hij nog zoveel mee. Daarom is hij niet ontevreden nu hij in de gevangenis is. Zijn geluk wordt niet bepaald door wat hij heeft. Of wordt beperkt door wat hij mist. Maar zijn vreugde wordt bepaald door Christus. Die hem kracht geeft. Wat heeft de Heere aan u, aan jou en mij gegeven? Aan ons allen. En dan wil ik wat verder kijken dan eten en drinken en zo. Maar dan die bijzondere gaven. Zijn woord. Hij heeft zijn geboden gegeven. Hij heeft zijn belofte gegeven. Het is door zijn woord dat we God kunnen leren kennen. Het is door zijn geboden dat we weten wat zijn wil is. En het is door zijn belofte en de vervulling daarvan door Jezus Christus dat we zalig kunnen worden. Dat zijn allemaal gaven die de Heere geeft. Dat is onze nooddruf die vervuld wordt. U zegt, nou ja, als dat het is, valt het u tegen? Dus Gods woord en zijn geboden en zijn belofte, dat is ten diepste wat dan mijn nooddruft vervult. Ja, als u dat te min vindt, dan verraadt u dat u nog wereldsgezind bent. Maar het is zo anders als je door genade mag zeggen, ja, en dat is het. Inderdaad, al mijn noden wordt vervuld door Jezus Christus. Als God zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken voor dit leven en voor de eeuwigheid, betaald met de prijs van zijn bloed. En zo verkondigt Paulus ons hier Christus. Christus die we zo nodig hebben. Christus die een volmaakte, volkomen zaligmaker is. Een zaligmaker om lief te hebben. En zo maakt Paulus duidelijk dat nou in de relatie met Christus, in die gemeenschapsoefening door het geloof met de Heer Jezus Christus, in Hem zijn en Hij in ons. Daardoor gaan we leren wat het betekent dat God naar zijn rijkdom zal vervullen. Want die woorden hebben we nog niet gehad. Naar zijn rijkdom vervullen, al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Zijn rijkdom. Ja, je kan dat zo opvatten, dat Gods voorraadschuren altijd vol zijn. Dat God van het uitdelen niet armer wordt en van het inhouden niet rijker. Dat Hij in de woestijn van het leven voorziet en dat Hij dat overvloedig doet. Maar zijn rijkdom. Jongens en meisjes, hoe rijk is God? Waar kun je dat mee vergelijken, hoe rijk is God? Ja, alles is van God. Ja, alles is van God. Psalm 24, de aarde is des Heren, mits gaat is haar volheid, de wereld en die daarin wonen, van God is de wereld en al het goud op de wereld en alle techniek van de wereld en alle auto's van de wereld en alles is van God. Ook de mensen. Het staat tot zijn beschikking. Dat is waar. Maar we moeten nog een sparen dieper of zo u wilt iets hoger, iets verder kijken. De rijkdom van God, dat is God zelf. De rijkdom van God, dat zijn zijn deugden, dat zijn zijn volkomenheden, dat is zijn karaktereigenschappen. Dat is de rijkdom van God. Gods karakter, als ik het zo mag noemen, Gods deugden of volkomenheden, die zijn volmaakt. Die zijn oneindig. En die zijn onuitputtelijk, want God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En de Heere buigt nou zo diep over ons, tot ons, om in mensenwoorden uit te drukken wat zijn deugden zijn. Jongens en meisjes, kijk er een paar. Weet je, deugden van God, eigenschappen van God? Het is belangrijk hoor, dat je ze weet. Dat je er wel een aantal kent. Dat God wijs is en goed en rechtvaardig en genadig, langmoedig, barmhartig, goede tieren. Dat God liefde is. Eigenschappen van God. En die zijn heerlijk. Die zijn goddelijk, die zijn majesteitelijk, die zijn aanbiddingswaardig. En God wil dat u, jij en ik zijn eigenschappen kennen. Niet zo met het hoofd dat je het rijtje weet, maar bevindelijk. Dat wil zeggen in de omgang, dat je God persoonlijk mag leren kennen in al zijn deugden. Dan ga je ook zingen. Denk aan Psalm 32, zingt vrolijk, roemt zijn deugden talle tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Nou, dat is Gods rijkdom. En naar de mate van zijn rijkdom, naar de mate van zijn deugden, gaat hij met zijn volk om. Wat doet hij dan? Nou, naar zijn goddelijke wijsheid, goedheid en almacht, leidt hij zijn kinderen in de woestijn van het leven en laat hij ze ervaren dat ze zo arm en ellendig zijn in zichzelf. Laat hij hen vastlopen met hun eigen hulpbronnen waartoe ze geneigd zijn om altijd weer uit te putten, maar die raken leeg. En dan doet hij ons inleven dat we ellendig en nooddruftig zijn. Dat doet hij. Om dan vervolgens met diezelfde wijsheid, almacht en goedheid ons te laten ervaren dat hij een toevlucht is voor de zijnen. En dat bij hem vergeving van zonde is. En dat hij al zijn beloften zal vervullen, uit genade alleen. Wanneer waardeer je een glas water het meest? Als je dorst hebt. Wanneer waardeer je gezondheid? Als je ziek bent. In de woestijn van het leven ga je zijn onverdiende gaven waarderen en ga je roemen in zijn deugden. De Heere wil door zijn geest ons leren dat we pas echt rijk zijn, wanneer we ons leren uitleveren, toevertrouwen aan hem en zijn deugden. Dat we vertrouwen op God zelf. En dat leer je nou heel in het bijzonder door de Heer Jezus Christus. Hij is echt God en echt mens. In hem, zegt Paulus ergens anders, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Is de Heer Jezus niet barmhartig en genadig? Is hij niet almachtig en vol van ontferming? Vol van medelijden met verloren zondaren, heeft hij het recht niet onuitsprekelijk lief dat hij daarvoor zijn leven heeft gegeven? Dat hij in alles aan zijn vader gehoorzaam was? Gehoorzaam is, hoe schitteren God deugden in de Heer Jezus Christus. In hem schittert Gods liefde die uitgaat naar deze wereld. Gods hart wordt in Christus Jezus verklaard. Zijn deugden door Christus gekend. En het oog van het geloof ontdekt dat in Christus een fontein van zaligheid is. Een onuitsprekelijke rijkdom, een rijkdom die nooit ophoudt. Vergelijk dat maar, jongens en meisjes, met een beker die steeds wordt bijgevuld zodra er iets uit is. Stel je nou voor dat ik jullie allemaal een beker geef. En ik heb een kan met water en ik giet jullie bekers helemaal vol tot aan de rand en je mag eruit drinken. Drink maar zoveel je wil. En als je gedronken hebt, dan ben ik er gelijk weer bij en dan vul ik hem weer helemaal tot de rand. En dat kan ik blijven doen, want er is die stromend water. Ik kan de kan weer vullen en dan heb ik al je bekers weer gevuld. Totdat je op een gegeven moment geen slok meer kan drinken. En wat heb je in je hand? Een beker vol met water. Want hij is steeds weer bijgevuld. Dat is maar een heel flauw voorbeeld van wie God nou is in zijn rijkdom. Onuitputtelijk. Een fontein van zaligheid. Een bron van vreugde die nooit opdroogt. Dat is omdat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. Die een volkomen werk voor zijn volk heeft gedaan. Daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Nou zeg maar wat u nodig heeft en wat jij nodig hebt. Heb je bekering nodig? Jezus Christus is in de hemel gezeten om te geven bekering en vergeving van zonde. Heb je geloofszicht nodig? Of heb je wijsheid nodig? Heb je het nodig dat je onwil wordt omgebogen en dat je gewillig wordt gemaakt? Dat je harde hart vervangen wordt door een vlezen hart, dat je liefde en geduld ontvangt. Zie nou eens op wie hij is in zijn rijkdom, die aan dwazen wijsheid wil schenken, die blinde zielsogen wil openen, zodat ze gaan zien, die alle macht heeft om het hardste hart te verbreken. en door zijn liefde wordt het koudste hart verwarmd. Echter is geen nood, of hij kan daarin voorzien met al zijn deugden. En als je moedeloos bent, en als je hoop is vergaan, als je moe wordt van jezelf, bedenk dan toch eens wat hij voor zijn volk heeft bereid. Ga toch eens na wat er in het hart van de zaligmaker is. Overdenk dan toch eens de geschiedenissen die opgetekend staan in Gods woord, van de wonderlijke uitreddingen van zijn volk. Deze God leeft nog. En hij wil nog altijd naar zijn rijkdom uitdelen aan arme zondaren. Zodat we nu niet iets ontvangen, maar de Heere wil dat we drinken. Drinken! Totdat we dronken worden van liefde. Want hij wil geven naar zijn rijkdom. Dat doet hij naar de liefde van God de Vader, naar de genade van de Heer Jezus Christus en naar de teerheid van de Heilige Geest. Voor? Nou, dus niet voor mensen die al een eindje op weg zijn. Niet voor mensen die al wat hoop en moed hebben gekregen omdat ze wat hebben beleefd en hebben ervaren. Hoe goed en hoe zoet dat ook kan zijn, maar het gaat erom dat u hem kent. En zijn deugden kent. En dat wordt geschonken aan zondaren. Mensen die nou juist hebben leren belijden. Ik met mezelf, ik sta er buiten. En daarom dat ook als zonde en schuld voor de Heere leren belijden. Belijden dat de Heere geen onrecht doet. Als hij aan mij voorbij zou gaan. Maar dan wordt u juist gewezen op die zaligmaker. Die voor onwaardige zondaren een fontein van zaligheid is. Die naar het woord van vanmorgen tegen zondaren zegt. Ik ben het. Die tot u spreekt. En dan kun je dus voor hem niet te slecht of te zondig zijn. Je zegt, ja, maar u moest eens weten, ik ben zo slap in de dienst van de Heere. Ik ben zo ontrouw, zo slordig, zo zondig. Ik denk dat het nooit wat mij is geweest. Nee, dat denk ik ook niet. Dat zou wel niet. Daar moet u niet bang voor worden. Maar dat is nou juist, daardoor bent u nou juist geschikt. Om naar de rijkdom van zijn deugden te ontvangen. Want bij God zijn geen hopeloze gevallen. En als u dat blijft denken, dat u een hopeloos geval bent, dan zegt u eigenlijk dat Filippenzen 4 vers 19 niet waar kan zijn. Dat zijn rijkdom, zijn overvloed, zijn voorzieningen toch niet genoeg zijn voor u. Maar juist als je leert belijden dat je arm en ellendig bent, tot zulke komt het woord van genade, ook deze middag. Misschien hebben jullie jongens en meisjes al wel met vakantie bij een waterval gestaan. Of misschien wel een heel klein stroompje, een beetje wat zo naar beneden stroomt. En dan heb je het misschien ook wel eens over verbaasd, hoe dat water zijn weg vindt. Want dat kronkelt alle kanten op. Hoe kan dat nou? Waarom is dat niet een rechte lijn naar beneden? Ja, dan moet het een kanaal zijn. En dan is het gegraven. Maar anders zoekt dat water de laagste plaats. En als er dan ergens een rots is, dan gaat het water er langs. Nou, hooguit dat er wat water op die rots spat. Maar verder komt dat water niet over die rots heen. Die blijft er bovenuit steken. Nou, zo is het geestelijk ook. De rijkdom van Gods genade komt op de laagste plaats. Dat is de plaats van ootmoed. Van een verbroken hart. Van een leven in afhankelijkheid en vertrouwen. U zegt, ja, maar dat kan ik mezelf niet brengen. Nee, dat is ook zo. Dat is misschien ook wel een reden dat de Heer soms dingen van ons afneemt. Om ons iets te willen leren. Maar put nou vooral hieruit moet dat de Heer ons daar kan brengen. Juist omdat Hij is een God die naar zijn rijkdom zal vervullen. Al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Is het niet juist omdat Hij dat is, dat Hij zondaren tot zondaren maakt, dat we gaan inleven wie we zijn in onszelf, en dat Hij zo plaats maakt voor zijn rijkdom. En zolang wij daaronder niet willen buigen, zolang we dat niet willen zien, zijn we net als die rots in dat beekje die niet nat wordt. U staat nog te hoog. U probeert God misschien wel te begrijpen. En dat kunt u niet in uw levensgang. Maar de Heere vraagt om hem te vertrouwen in zijn deugden. Hij is een zaligmaker die zoekt zalig te maken. En de Heilige Geest wil ons leren om alles van deze God te verwachten. Een God die veel beter kan voorzien in onze nood dan wij maar zouden kunnen wensen. God kan beter voorzien in onze nood dan wij maar zouden kunnen wensen. Want Hij voorziet immers naar de rijkdom van zijn deugden. En die is voor ons onbegrijpelijk. Dat kunnen wij niet bevatten. Die zijn voor ons te hoog. God is groot en wij begrijpen Hem niet. Wij kunnen Hem niet bevatten. Zo vol, zo groot, zo heerlijk, zo rijk, zo zuiver, zo heilig, zo vol van majesteit. En door Christus laat God zijn deugden schitteren. Zie daarom op Hem. En ontdek hoe rijk God is in almacht, in zijn wijsheid, in zijn liefde. Hoe heerlijk zijn barmhartigheid is en hoe zuiver zijn rechtvaardigheid. Het is niet na te rekenen. Het is alle aanbidding waard. Amen. met dankzegging en gebed. Heere, u maakt uzelf bekend als die God die de levensbron zijt. Dat bent u. En daarom hoeft voor ons niemand in verlegenheid te zeggen dat hij niet ontvangt wat hij nodig heeft. Dat dat niet kan, want u bent een bron van zaligheid. Maar we moeten belijden voor u tot onze schaamte dat we vanuit onszelf eerder met onze gebroken bakken zitten te roeren in het water wat zo vuil en vies is. Eigen gerechtigheid en wat al niet meer. Maar daarmee zullen we nooit de volheid van u ervaren. Heere, neem het van ons af alstublieft. En maak ons wie we zijn, arme zondaren voor u, om uit die volheid van u te mogen ontvangen, genade voor genade. Om dan ook te ervaren dat dat echt genoeg is, voor dit leven en voor de eeuwigheid. Oefen daar uw volk en kinderen in, Heere, en wil zo naar uw rijkdom ons vervullen, al onze nooddruft, in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Dank voor het vele goede wat u gaf. En aanvaard u onze dank. Ga met ons mee. Sterk en help ons ook in deze week. Dat we dan uit die fontein mogen ontvangen. Iedere dag opnieuw. En breng ons ook weer samen. Neem niemand onvoorbereid uit dit leven weg. Wil u de naprediker zijn van uw woord. En hoor ons bidden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zing met tenslotte uit Psalm 27, het 7e vers. 27 vers 7. Gaat heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.